Zo, goedemorgen. Wat bijzonder om hier te zijn in deze dienst waarin jullie als ILT zo ingezegend werden. Mijn naam is Jelina Leenders en ik ben afkomstig uit Mozaïek 033, Nijkerk dus. En daar mag ik deel zijn van de gemeente als kidspastor. Superleuk. En ik vind het helemaal leuk om vandaag hier in 036 te zijn en dat Arjen er nog even is. Want het was ooit Arjen die mij in mijn sollicitatieprocedure besloot Mozaïek binnen te halen. En daar geniet ik nog onwijs van. Hey, ik woon dus in Nijkerk samen met mijn man Ruurt en ons zoontje Ravi van net 2 jaar. En daar genieten wij van het leven. En we houden ervan om de boel een beetje op stelte te zetten. Dus wij hebben onze rijtjeshuisachtertuin omgetoverd tot halve kinderboerderij en moestuin. Met 2 konijnen en 2 kippen en vogeltjes. En nu hebben we ook 4 kuikentjes thuis, binnen in huis. Dus je hoort het, ik zit als kidspastor op mijn plek. Want ik ben het spelen gewoon niet verleerd. En dat ben ik ook stevast van plan om de rest van mijn leven te blijven doen. Hey, en ik mag vandaag met jullie een boodschap delen die ik de titel Bold Faith heb gegeven. Kijk, hij staat daar ook heel mooi. En dit onderwerp heeft eigenlijk een vuurtje in mij aangewakkerd. Het heeft me opnieuw enthousiast gemaakt. En ik hoop dat het dat vandaag ook bij jou mag gaan doen. En ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien ben je wel al vol vuur en passie over geloof. Maar misschien denk je ook wel, nou, er zijn wat dingen in mijn leven gebeurd, Jelina. Ik weet het even niet zo meer. Ik heb wat vragen aan God die ik hem wel zou willen stellen. Of gewoon, ik ben moe van het geloven. Ik weet eigenlijk nog niet of ik wel nog wil geloven. En ik hoop dat we vandaag, zoals we hier met elkaar zitten, mogen gaan verlangen naar dat mooie van geloven. Waar we vandaag naar gaan kijken. En nu moet je even weten, voordat we erin duiken, dat mijn brein vrij associatief werkt. Daar hebben ze soms ook wel het stempeltje ADHD voor. Dus mijn preek is niet zo'n klassieke 3-punten preek met een begin, een midden en een eind. Mijn preek is wat meer een soort puzzel met allemaal losse stukjes die we gaan leggen. En nou heb ik eens een uitnodiging voor je. Want ik wil je aanmoedigen vandaag, ik weet niet of je dat gewend bent, maar om mee te schrijven. Want soms komt zo'n puzzelstukje heel snel langs en dan is hij alweer weg. En dan denk je, ach, wat was dat nou, want ik vond dat mooi. Dus pak even pen en papier erbij of je telefoon en dan kan je in je notities meeschrijven. Want ik wil je vragen om vandaag eens te kijken, hé, welk puzzelstukje uit de preek? En dat kan 1 zin zijn, of misschien 1 woord, of gewoon een gedachte die je hebt als ik ergens over vertel. Misschien zie je wel een plaatje voor je. Om eens zo'n puzzelstukje eruit te halen en te zeggen, dit is wat ik vandaag van God ontvang, vanuit zijn woord voor mij. En wat ik mee wil nemen mijn week in. En straks, aan het eind van mijn preek, heb ik daar, op die tafel naast de deur, een gigantische puzzel liggen. Een blanco puzzel. Dus allemaal puzzelstukjes waar nog niks op staat. En ik wil jou uitnodigen om een van die dingen die jij eruit hebt gehaald vandaag op een puzzelstukje te schrijven. Om het ook voor jezelf vast te leggen. Maar ook om het met elkaar te delen. Want we zitten hier niet als allemaal losse individuen. We zijn met elkaar verbonden. En zo mogen we ook elkaar opbouwen. Want hoe bemoedigend is het om straks naar die puzzel te kijken en te zien wat iemand anders vandaag ontvangen heeft van God. En hoe we daar deze week misschien wel mee aan de slag willen gaan. Dus we gaan met elkaar die puzzel leggen. En nou moedig ik je van harte aan, als je meeschrijft op je telefoon, om de verleiding te weerstaan om op dat moment Instagram te openen. Maar als je je puzzel straks geschreven hebt, jouw puzzelstukje, dan kan je er wel even een foto van maken. En hoe leuk als we die foto zouden delen op Instagram met een tag naar @mozaïek036. Want dan gaat Arjen zorgen dat hij die weer doordeelt. En dan kunnen we ook online elkaar deze week blijven bemoedigen met wat we uit Gods woord ontvangen hebben. Deal? Oké, dan duiken we erin. En dan wil ik eerst even bidden. Lieve Vader, dank u wel dat we hier vandaag met elkaar mogen zijn, dat er al zoveel woorden van zegen en dank gesproken zijn. En dank u wel dat we nu ook met elkaar uw woord mogen openen. En Heer, we willen u vragen om met uw Heilige Geest te werken. We openen onze oren en onze harten, maar weten ook dat u het alleen bent, die maakt dat we uw woorden kunnen ontvangen, die zo ons leven mogen geven en die ons mogen transformeren. Heilige Geest, we nodigen u uit. Kom en spreek, werk met uw geest in ons. We stellen ons voor u open. En Heilige Geest, wilt u ook mij helpen om deze woorden te brengen in de kracht waarmee u ze aan mij hebt toevertrouwd. In Jezus' naam. Amen. Hey, ieder jaar werken we in het kinderwerk van Mozaïek 033 vanuit een thema. En het thema van 2025, dus vorig jaar, was Bold Faith. Nou, een Engelse titel, hoe vertaal je die nou naar het Nederlands? Misschien het meest makkelijk om te zeggen is dat bold faith vertaald wordt als brutaal geloof. Of met een wat ouderwetser woord, stoutmoedig geloof. En het gevoel wat er voor mij dan bij hoort is het stoute schoenen geloof. Het ik trek mijn stoute schoenen aan geloof. Want ik denk dat Jezus van stoute schoenen geloof heel enthousiast wordt. In de Bijbel zien we dat er meerdere keren mensen bij Jezus komen met van dat brutale geloof. En dat Jezus daar echt mega enthousiast over wordt. Want hij spreekt ze bewonderend toe. Hij zegt, wow, zo'n groot geloof, dat heb ik nog nergens in Israël gezien. En hij komt in actie bij dat soort geloof. Denk maar eens aan Jairus, wiens dochtertje, hij krijgt de boodschap dat zijn dochtertje gestorven is, maar hij blijft geloven op Jezus. Denk maar eens aan de bloedvloeiende vrouw die denkt, ik hoef niet eens met hem te praten, hij hoeft niet eens te weten wat er met mij aan de hand is, als ik alleen maar zijn kleed aanraak. En ze trekt de stoute schoenen aan en gaat naar Jezus toe. Denk maar eens aan de Romeinse hoofdman, wiens knecht ziek is. En hij gaat naar Jezus toe en zijn geloof is zo brutaal dat hij zegt, joh, je hoeft niet eens naar mijn huis toe te komen. Zeg het woord maar en mijn knecht zal al genezen. En Jezus is onder de indruk en wordt enthousiast en gaat aan het werk. Maar hij doet niet alleen dingen in reactie op dat soort stoute schoenen geloof. Hij leert zijn discipelen er ook wat over. In een gelijkenis. En die gaan we met elkaar lezen uit Lucas 11, vers 5 tot 8. Hij heeft hier net aan zijn leerlingen geleerd hoe ze dingen aan God mogen vragen, hoe ze mogen bidden. En daarna vertelt hij het volgende. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij alsjeblieft 3 broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nou dat die vriend dan zegt, joh, val me niet lastig, de deur is al dicht, mijn kinderen en ik zijn al naar bed, ik ga niet mijn bed uit om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, zegt Jezus, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd, brutaal aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Tot daar. Wat je even moet weten om dit goed te plaatsen, is dat gastvrijheid in de cultuur van Jezus echt mega belangrijk was. Dus als er een vriend bij jou thuis langskwam, dan gaf je die een maaltijd. Want dat was de manier waarop je je waardering liet zien. Dus ook midden in de nacht. En Jezus vertelt dit verhaal om ook iets te laten zien van hoe wij mensen met God mogen omgaan. Want daarna legt hij uit, als die vriend zijn deur al open doet, weet je hoeveel beter God nog is? En hoeveel mooiere dingen God nog te geven heeft? Ga eens na wat wij als mensen mogen verwachten van een liefdevolle vader als we bij hem aankloppen. Klop maar, zegt Jezus eigenlijk, want er zal open gedaan worden. Klop maar, want God zal je zijn Heilige Geest geven. En Tim Keller, die heeft eens een mooie uitspraak gedaan. Ik zeg hem eerst in het Engels. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. De enige persoon die het in zijn hoofd haalt om midden in de nacht, om 3 uur 's nachts, een koning wakker te maken voor een glaasje water, is een kind. Dat is het brutale, stoute schoenen geloof wat wij dus mogen hebben naar God toe. Dat we op het gekste moment, midden in de nacht, hem mogen vragen wat we nodig hebben. Net als een kind. bold faith. Nou, en met die boodschap, bold faith, durf te vragen, dacht ik, ik ga mijn kinderwerk in en dit ga ik de kinderen leren. Maar dat plannetje, dat zette God even op zijn kop. Want Jezus zegt ergens, dankt die God dat God dingen voor wijze en verstandige volwassenen heeft verborgen en ze aan jonge kinderen heeft geopenbaard. Dus ik ging mijn kinderwerk in. En we deden op een ochtend een oefening waarbij we samen gingen luisteren naar Gods stem. Dus we hadden de Heilige Geest uitgenodigd en toen waren we met z'n allen, ik en een groep van 50 kids ongeveer, waren we stil geweest een minuut met onze ogen dicht. En daarna gingen we delen. Wat heb je gehoord van Gods stem? En er werden mooie dingen gedeeld. Kinderen die woorden van God hadden gehoord. En toen stak er een jongetje zijn hand op en ik ging met de microfoon naar hem toe. Hij zei, toen we aan het bidden waren en toen we stil waren met onze ogen dicht, toen knipperde ik heel kort met mijn ogen. En toen zag ik een engel staan, daar. En ik zat daarnaast, als kidspastor, met een microfoon in mijn handen en mijn mond vol tanden. En ik wist gewoon even niet wat ik moest zeggen. Want meteen gingen in mijn brein allemaal radertjes draaien. Een kind wat een engel heeft gezien. Huh? Ja, weet je, het zal wel een kind zijn wat misschien heel graag aandacht wil hebben. En dan met een heel stoer verhaal komt, want jullie horen allemaal Gods stem, maar ik zie iets. Of misschien is het gewoon een kind met een hele rijke fantasie. Of die het gewoon heel graag heel goed wil doen en daarom met zoiets moois komt. Eigenlijk had ik allemaal een beetje kritische, sceptische gedachten. Maar ja, ik sta daar met een microfoon in een zaal met 50 kinderen, dus wat ga je dan zeggen? En in een opwelling vraag ik aan de zaalkinderen, jongens, geloven we dat? Dat hier een engel was? En die hele zaal met kinderen, unaniem, ja. En ik denk eigenlijk dat ik dat dan ook wel geloof. En diezelfde middag zat ik daarover na te denken. Toen dacht ik, Jeline, je doet kinderwerk, je bidt dat de Heilige Geest gaat spreken, je bidt dat kinderen hun ogen en hun oren geopend worden voor Gods stem, en dan ziet een kind een engel, en dan geloof je er geen snars van? En ik stelde mezelf de vraag, durf ik het nog wel te geloven? Durf ik het nog wel te geloven? Of heb ik inmiddels zo veel gezien, zo vaak gezien dat ik gebeden had voor iets, maar het niet gebeurde, dat ik een beetje te realistisch ben geworden? Te vaak teleurgesteld, waardoor ik misschien pessimistisch ben geworden. Dat ik een stuk scepticisme heb ontwikkeld. Want weet je eerlijk, ik zou het zo graag nog geloven. Willen we niet met elkaar zo graag het nog geloven dat dat gebed iets in beweging zet? Dat God spreekt, dat er kleine en grote wonderen gebeuren en dat God mensen die nog zo onbereikbaar lijkt, kan raken en hun levens kan veranderen. En dat hij mensen, zoals jij en ik, eenvoudige, gelovende en twijfelende mensen, daarvoor wil gebruiken. Ik ben in de Bijbel iemand tegengekomen die voor mij een voorbeeld is geworden om nog te kunnen blijven geloven, om daaraan vast te houden, aan dat bold faith, dat stoute schoenen geloof. En dat is Deborah, een vrouw uit Israël. En we gaan haar verhaal lezen in Richteren 4. Voordat we dat doen, moet je even weten, de tijd van de rechters was een tijd nadat het volk Israël het beloofde land was ingetrokken onder leiding van Jozua. Maar Jozua was gestorven en ze hadden geen koning. Dus er was niet echt leiderschap. En dat zorgde ervoor dat het volk eigenlijk in een soort spiraal terecht kwam. Waarin ze leefden tussen de andere volken die ze niet verjaagd hadden uit het land. Beïnvloed werden door hen, ook hun afgoden gingen aanbidden. Vervolgens kwam er onderdrukking en onrust. Vanuit hun nood gingen ze roepen tot God. Dan stuurde God een rechter die het volk weer op het rechte pad bracht en ze die wegleiden. Maar als die rechter stierf, dan vielen ze eigenlijk meteen weer terug in datzelfde patroon en ging dat cirkeltje weer opnieuw rond. Nou, zo stappen we een cirkeltje in de tijd dat Deborah rechter was. We lezen met elkaar. Vanaf vers 1. Klopt dat? Ja. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen uit aan koning Jabin van Kanaan, die regeerde in Hazor. De bevelhebber van zijn leger heette Sisera. Hij had zijn legerkamp in Geroset Hagoyim. Jabin beschikte over 900 ijzeren strijdwagens en heerste met harde hand over Israël wel 20 jaar lang. En daarom riepen de Israëlieten de hulp in van de Heer. En in die tijd was de profetes Deborah degene die Israël als rechter leidde. Ze was de vrouw van Lappidot. Ze hield zitting onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel in het bergland van Efraïm. En daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naphtali, bij zich komen en zei tegen hem: De Heer, de God van Israël, gebied u, trek met 10.000 man uit de stammen Naphtali en Zebulon op naar de Tabor. Dan zal ik Jabins bevelhebber Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken tot in het dal van de Kison en hen aan jullie uitleveren. En dan Baraks antwoord. Als u meegaat, dan zal ik gaan, antwoordde Barak. Maar als u niet meegaat, ga ik niet. Tot daar. Barak wordt geconfronteerd met een onmogelijke uitdaging. Een niet te winnen strijd. Want Sisera had 900 ijzeren strijdwagens. En de historici hebben een beetje een inschatting gemaakt van hoe groot was dat leger van Sisera dan. Nou, ze gaan ervan uit dat rondom één zo'n ijzeren strijdwagen, dat daar 10 tot 20 man aan infanteristen voetvolk omheen liep. Het zei iets over de techniek van het leger, over de rijkdom en de bewapening die ze hadden. Met andere woorden, dit is niet zomaar even een bende uit de bergen die je wat komt lastigvallen. Dit is een serieuze legermacht die tegenover hen staat. En Barak, die heeft niet zo'n leger. Barak heeft een groep samengeraapte mannen uit twee stammen die bij elkaar verzameld moeten worden. En die dan de moed moet worden ingesproken om een strijd aan te gaan die vrijwel zeker hun dood zal betekenen. En Barak, zijn moed, zakt in zijn schoenen. Hij ziet het niet zitten. Hij denkt, hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? En dan is er Deborah. En Deborah sprak met God. En Deborah kreeg van God een ander plaatje te zien dan die 900 strijdwagens. Deborah kreeg een plaatje te zien van God die met hem meegaat en ze laat overwinnen. Ze zag wat anders. Zij was minder onder de indruk van die 900 ijzeren strijdwagens en meer onder de indruk van God. Maar Barak, zijn geloof is klein. Ergens gelooft hij Deborah wel, maar hij ziet dat plaatje van haar nog niet. Hij ziet nog niet hoe hij dan voor die troepen moet staan en ze die moed in moet spreken. Dus hij zegt, joh, ik kan niet dat leiderschap aan. Het volk, het leger heeft iemand nodig die het plaatje ziet en ze moed in kan spreken. Het volk heeft iemand nodig die hoop heeft en hen hoop kan geven. Het volk heeft iemand nodig die niet over zijn problemen tot God praat, maar tegen zijn problemen over God praat. De wereld heeft Deborah's nodig. De wereld heeft mensen nodig die niet kijken naar de grootte van een onmogelijke uitdaging, maar die kijken naar Gods plaatje en daar hoop en geloof uithalen. Want dat is het bold faith van Deborah. Bold faith kijkt anders naar de realiteit. En dit moedigt me aan. Want dan krijg ik zo'n verlangen om te zijn zoals Deborah. Dat als er 900 ijzeren strijdwagens op mij afkomen, dat ik niet terugdeins en naar God vlucht in angst. Maar dat ik naar God ga en dat ik zijn plaatje mag zien door naar hem te kijken. Het verhaal van die vriend die maar blijft kloppen, dat moedigt me aan om elke keer te blijven vragen en mijn noden bij God bekend te maken. Ik ga dan verlangen, en ik hoop dat je dat met me meevoelt, naar geloof dat niet staat of valt bij de omstandigheden van mijn leven. Maar dat stevig verankerd zit in wie God is. Want ik laat mijn godsbeeld niet vormen door de situatie waar ik me in bevind. Ik laat mijn godsbeeld vormen door wie hij zegt dat hij is. Net maakte ik even de spannende beweging van het eigenlijk niet durven geloven naar de aanmoediging om net als Deborah te geloven. Maar dan bestaat ook een beetje het risico dat we door kunnen schieten naar de andere kant. Want ik zei net, ik wil niet kijken naar de realiteit zoals die hier op aarde is. Ik wil vanuit Gods plaatje kijken. Maar dat is iets anders dan het ontkennen van de realiteit. Dat is iets anders dan zeggen, nee hoor, er zijn helemaal geen 900 strijdwagens. Of dat als ik iemand te spreken krijg die midden in een moeilijke situatie zit, een diagnose, een scheiding, geldzorgen, een kind wat een ander pad opgaat dan God bedoeld had. Om dan te zeggen, joh, we spreken gewoon in de naam van Jezus, geloof uit en dan komt alles goed. Want dan ben ik super lomp en hou ik geen rekening met de complexiteit en de gevoelens van de persoon die daar doorheen gaat. Spreken in groot geloof, bold faith, is iets anders dan je ogen sluiten en je vingers in je oren. La 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 la, het is er niet, want God overwint. Er zit een balans in. Er zit namelijk een plek die we mogen geven aan dat grote geloof. We mogen dat grote geloof koesteren en heel bewust mee omgaan. Want je mag een keuze maken waar je in gelooft. Als je geconfronteerd wordt met een situatie, met een uitdaging, met zo'n onoverwinnelijke strijd, waar plaats je dan je geloof in? Geloven we in de oplossing die we willen dat God ons geeft? In het wonder, in de genezing, het geld, het herstel in de relatie, de nieuwe baan? Geloven we in het wonder, in het gewenste resultaat? Dat we met groot geloven, met heel hard en vaak bidden, eigenlijk God kunnen dwingen om het plaatje zoals ik vind dat hij het op moet lossen, dat hij dat moet gaan doen? Kan ik God zo sturen en eigenlijk een wonder afdwingen met groot geloof? Of maak ik dan eigenlijk God veel te klein? Want ik heb God niet in mijn broekzak. En God doet het wonder. Maar soms ziet dat wonder er zo anders uit dan ik het voor ogen had gehad. En weet je, dit zeg ik echt tegen mezelf, want ook ik heb zo'n lang boodschappenlijstje met allemaal verlangens en gebeden, waarvan ik heel graag zou willen dat God de oplossing zou geven, direct zoals ik hem bedacht had. Maar we geloven niet alleen in een wonder. We geloven in een God van wonderen. Ook als dat wonder wat God doet er anders uitziet dan wat ik zelf bedacht zou hebben. Want Gods wonder ziet er nooit anders uit dan zijn trouw. Gods wonder ziet er nooit anders uit dan wie hij zelf zegt dat hij is. Gods wonder ziet er nooit anders uit dan zijn nabijheid in jouw situaties. Ik verlang met elkaar naar geloof dat niet instort als niet mijn wil geschieden, maar dat stevig verankerd staat. Bold faith dat blijft staan, zelfs als het wonder uitblijft. Daar moet ik ook even een kritische noot plaatsen. Want als dat mooie bold faith, dat stoute schoenengeloof, niet gegarandeerd leidt tot een wonder of de oplossing of de overwinning. Als we dat niet kunnen afdwingen, waarom zou je dan geloven? Waarom zou je dan nog kloppen en blijven bidden? Waarom vertelt Jezus dan over het kloppen op die deur en moedigt hij ons daartoe aan? Omdat geloven op die manier, blijven vragen, een ander plaatje zien. En geloof dat blijft staan ook als het wonder uitblijft. Dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte om te midden van elke situatie naar God te blijven kijken. Om hem te blijven zien en hem te danken en hem te aanbidden. En weet je, ik zei de wereld heeft Deborah's nodig. De wereld heeft mensen nodig die nog op die manier kunnen geloven. Dat als er oorlogen voor de deur staan, als de zeespiegel stijgt, als er pandemieën rondgaan, dat er mensen zijn die hoop houden. Want we zien een groter plaatje als we kijken naar God. De wereld heeft mensen nodig die zich geen zorgen maken. Omdat ze hun zorgen bij God bekendmaken en erop vertrouwen dat Hij voor hen zorgt. De wereld heeft mensen nodig die kunnen blijven uitdelen en vrijgevig zijn. Omdat ze niet bang zijn voor tekort, maar weten dat hun Vader ze alles geeft. De wereld heeft mensen nodig die kunnen blijven liefhebben. Kunnen blijven vergeven en verbinden, midden in een tijd van polarisatie. Omdat ze Gods liefde en genade kennen. Geloven in God geeft vrijheid om op die manier te mogen leven. En ik wil zo graag bij die mensen horen. Ik hoop dat we met elkaar bij die mensen mogen horen dat we op die manier geloven en leven. Net zoals de kinderen die nog engelen zien. Dat zelfs als mijn ratio het dwaasheid vindt, dat ik me weer kan overgeven aan dat geloof, aan dat vertrouwen. En het mooie is, dat hoeft niet altijd zonder horten en stoten. Want geloven, dat hoeft niet van een leien dakje te gaan. Weer aankloppen bij Jezus. Weer toch naar hem kijken en aanbidden. Dat mag. Dat moet soms zelfs. Met knikkende knieën van de angst. Je mag geloven en bidden met gebalde vuisten van woede en onrecht en onbegrip. Je mag God aanbidden met de tranen over je wangen om het verdriet en de rouw en de pijn die je van binnen voelt. Dat we te midden van dat alles blijven belijden. We blijven vasthouden aan Jezus, want we blijven geloven in dat Hij onze redder, onze Heer is. Lieve Mozaïek 036, wat hoop ik nou dat al deze woorden, al deze puzzelstukjes over dat stoute schoenen geloof met je gaan doen. Ik hoop dat je je aangemoedigd voelt om te blijven geloven, midden in jouw situatie, die misschien hopeloos of uitzichtloos lijkt. Of verder misschien heel veel reden is voor dankbaarheid en aanbidding. Ik hoop dat je je aangemoedigd voelt om te blijven bidden. Om te blijven kloppen voor je kind dat God kwijt is. Voor een relatie waar zoveel afstand in is gekomen. Voor doorbraak, voor patronen waar je maar in vast zit. Of voor bevrijding van de last die je draagt. Blijf kloppen op de deur. Maar ook blijf elke keer, als het plaatje er anders uitziet dan je graag had gewild, tot overgave komen. Zelfs als een uitdaging zo groot is dat hij niet te overwinnen lijkt. We geloven en we houden ons vast aan een Heer die al overwonnen heeft. En de profeet Habakuk moedigt ons ook aan om wat de situatie ook is, naar God te blijven kijken. Om hem te aanbidden. En dat lezen we met elkaar. Habakuk 3, vers 17. Habakuk vertelt ons over bold faith. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok niets voortbrengen, al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan en al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. Met andere woorden, al was ik alles kwijt en was de totale situatie volledig uitzichtloos, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Want God de Heer is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over de toppen van bergen gaan. te midden van elke situatie zullen we juichen en jubelen voor onze Heer. En daarmee gaan we zo meteen afsluiten met een lied van aanbidding. En ik wil je uitnodigen om de woorden die je net gehoord hebt, om daarop te mogen antwoorden met dat lied van aanbidding. En dat kan er heel verschillend uitzien. Misschien is dat voor jou wel, dat je zometeen kan staan met je handen in de lucht, dat je helemaal je richt op God en dat je zijn plaatje kan zien, daar enthousiast over bent en hem aanbidt. Maar misschien is het voor jou ook wel, op je knikkende knieën, heel klein, opnieuw voorzichtig kloppen. Heer Jezus, hier is mijn nood weer. Ik ben al zo vaak teleurgesteld dat ik niet meer weet waar ik op mag hopen en wat ik van u kan verwachten. Maar ik klop gewoon weer. Ik durf weer te kloppen. Voel je vrij om tijdens het lied zo meteen voor jou de vorm te zoeken hoe jij hier handen en voeten aan wilt geven. En ik moedig je aan. Trek maar je stoute schoenen aan. Amen.